Het borstwapen der gerechtigheid, daar hebben we zojuist over gesproken. In het algemeen gaat dat, zoals we gezien hebben, niet alleen om het feit dat we gerechtvaardigd zijn geworden door genade uit geloof, maar vervolgens in bijzonder inderdaad onder levenswandel, waarin wij deze gerechtigheid dienen. Want gerechtigheid bestaat ook daarin dat wij die gekocht en betaald zijn door God zelf, dat wij inderdaad vervolgens hem dienen en ons lichaam stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offerander. Want dat is inderdaad wel degelijk ook rechtvaardigheid. En waar wij dat doen, daar worden wij niet alleen actief in de dienst van de Heer, in welk aspect daarvan dan ook, maar het zal ons ook beschermen voor de tegenstander. Omdat juist daarin, nou ja, wij actief staan en ons houden aan de dingen die ons van Gods wegen zijn geopenbaard. Daar gaat het nou eenmaal over. Vervolgens, ja, ik moet er nog even wat bij zeggen. Dat wil niet zeggen dat waar wij actief worden of zoiets, dat daar dan wij dan bescherming hebben tegen de tegenstander, want dat is niet waar. En elke activiteit van een gelovige is nog niet het dienen van de Heer. Ook al bestaat het wellicht toch uit prediken. Maar het is maar de vraag wat men predikt. Of men predikt tot eer van de Heer, in dienst van de Heer, of dat men predikt naar de mensen, of dat men gewoon predikt voor zichzelf. Dat kan allemaal, maar daar zal ik u geen voorbeelden van geven. Lijkt me minder noodzakelijk. Dus we gaan gewoon verder naar het volgende punt. En dat hangt er ook rechtstreeks mee samen uiteraard. Namelijk vers 15. De voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Wat we dan precies aan onze voeten hebben, dat is mij ook niet duidelijk. Maar wat het schriftgedeelte zegt is natuurlijk wel duidelijk. Het spreekt namelijk over onze bereidheid om dat evangelie des vredes te prediken. Maar, er staat nou eenmaal, de voeten geschoeid hebbende, enzovoorts, zodat het in de praktijk niet alleen betekent dat wij bereid zijn de evangelie te prediken, maar eventueel, juist in bijzonder, dat we bereid zijn om daarvoor te reizen. Dat wil zeggen, om eventueel uit te gaan om het evangelie te prediken, want een deel van de gelovigen, zal ik maar zeggen, heeft wel degelijk als speciale opdracht of taak om uit te gaan om dat evangelie te prediken. Want hoe dan ook, het is natuurlijk makkelijk gezegd van onze kant dat als iemand de waarheid zoekt, komt hij hem vroeg of laat wel tegen. Weet u wel, dan stuurt de Heer dat wel. Maar de wijze waarop de Heer dat stuurt is onder andere deze, dat hij gebruik maakt van de dienst van bepaalde gelovigen, zodat die uitgaan om inderdaad dat evangelie te prediken. Dat is waar het werkelijk om gaat en dat is ook wat zelfs een paar keer uitdrukkelijk wordt aangehaald in de schrift, in de bekende woorden, die overigens over de Heer Jezus gaan natuurlijk. Hoe lieflijk zijn de voeten desgene die het goede boodschap, die blijde tijding doet horen en dat soort zaken meer. Aangehaald in Romeinen 10, maar ontleend natuurlijk aan oud-testamentische profetieën. En die voeten zijn op zich niet zo lieflijk, maar die voeten worden lieflijk geacht omdat ze inderdaad gegaan zijn om het evangelie uit te dragen. Of nog beter, in het verband waarin staat, die voeten zijn lieflijk omdat ze tot ons gekomen zijn om ons het evangelie te brengen. Dat is het verhaal. En er staat niet dat iedereen moet uitgaan om het evangelie te prediken. Maar er staat wel dat iedereen moet bereid zijn om dat te doen. Dat is een bereidvaardigheid. Dat is het, dat is ook de consequentie van het voorgaande, namelijk uw lichaam stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En wat de Heer daarna mee doet, dat ziet hij wel. Maar men zal die bereidheid moeten hebben. Dat is het hele punt. Ja, ik mag het misschien heel niet vertellen, maar ik heb vroeger wel eens tegen de Heer gezegd dat ik bereid ben om dat te doen. Daar werd er ook wel eens druk op uitgeoefend op het gezamenlijke publiek, door de sprekers, op bij bepaalde gelegenheid. En dan werd er gevraagd wie is, en niet alleen wie wil tot geloof komen, de Heer Jezus, men steken de hand op. Ik zeg het maar even kortheidshalve, maar er werd tegenwoordig niet meer geloven, maar vroeger heb ik nogal veel meegemaakt dat ook uitdrukkelijk gevraagd werd of er misschien iemand was die zijn leven ook werkelijk actief in dienst van de Heer wilde stellen. Nou, is dat achteraf bezien is dat een beetje een moeilijke vraag, omdat ook dat eigenlijk van elke gelovige verwacht mag worden. Maar u begrijpt hopelijk wat eronder verstaan werd, dat begreep ik ook. Dus dan dacht ik, ja, ik kan moeilijk nee zeggen tegen de Heer, dus ik steek ook mijn hand maar op, of ik ga maar eens op, of ik ga maar eens naar voren, dat is allemaal alles gebeurd. Toen was ik nog zo, dus dat is nou een jaar of zes geleden. Maar, nou goed, zoiets. Hè? En achteraf blijkt dat ik dat helemaal niet hoef te doen. Het gaat dan anders. Hè? En dat bedoel ik nou net te zeggen. Het gaat er niet om of men dat ook daadwerkelijk dan doet vervolgens. Of de Heer dat dan ook daadwerkelijk gebruikt. Maar het gaat erom of men eventueel bereid is om dat te doen. Daarna kan altijd nog bezien worden. Maar dat maakt de Heer wel uit of het ook zo gaan zal of niet. Of dat ook daadwerkelijk de bedoeling is. Maar men moet die bereidheid in elk geval hebben. Ik moet u zeggen, achteraf heb ik gedacht dat het toch wel avontuurlijk is om erop uit te trekken om het evangelie te prediken. Zeker gezien de vele methodieken die daartoe tegenwoordig gehanteerd worden. Tegenwoordig doet men dat daadwerkelijk ook met een saxofoon, zal ik maar zeggen. Dus dat is nooit weg. En met lichtbeelden en films en circusvoorstellingen en poppenkast. Nou hoeft dat voor mij niet, want volgens mij is het meestal al een poppenkast, maar dat even te zijn. Dus dat lijkt me wat overbodig. Maar ik bedoel, er zijn zoveel leuke, ja, er zit toch wel wat avontuurlijks in, zal ik maar zeggen, op zijn minst, om dat te doen. Het lijkt ook wel aardig enzovoorts, maar ik heb nooit gedacht dat ik nog eens het werk zou moeten doen wat ik nu sta te doen, want het leek me toen maar verschrikkelijk saai. Met alleen een Bijbel, al die zwarte lettertjes enzovoorts. Maar goed, die dingen gaan nou eenmaal zo, niet omdat iemand daarvoor kiest, maar gewoon de Heer gebruikt dat en die ziet zelf al wat hij doet. Maar waar het om gaat is dat wij bereid moeten zijn om dat te doen. Je mag toch op zijn minst aannemen dat als wij behouden zijn geworden in de praktijk, doordat wij het evangelie ontvangen, doordat iemand is uitgegaan en inderdaad in ieder geval ons het woord van God of het evangelie verkondigd heeft, mag je toch aannemen dat wij dan toch op zijn minst bereid zijn om onder omstandigheden eventueel datzelfde te doen. En er wordt niet gevraagd of je dat dan wel kunt of niet, of dat het wel de bedoeling is dat het ook daadwerkelijk gebeurt, maar iedere gelovige zal die bereidheid moeten hebben, en er komt dan nog wat anders bij, als wij namelijk die bereidheid hebben, zal blijken dat wanneer er een gelegenheid zich voordoet, dat we daarin springen. Dat wij dus altijd, ook nou, niet fanatiek, dat bedoel ik niet, maar altijd toch onze kans afwachten, met de nadruk op wachten, dat wil ik wel zeggen dan. Maar als een kans zich voordoet, dat we die dan ook gebruik maken. En dat op een gegeven moment iemand aan ons vraagt, en hoe denk jij daarover? Dat we dan ook inderdaad zeggen hoe we daarover denken. Niet waar? En als die bereidheid er niet is, dan ontstaat er een probleem. Want op het moment dat ons naar iets gevraagd zal worden, dan moeten we eerst ons afvragen of we eigenlijk wel bereid zijn dat te doen. Om te zeggen hoe het zit, of hoe we erover denken, of waar wij staan dan, laat ik het zo zeggen dan. Hè. Die bereidheid moet er namelijk altijd zijn. En op het moment dat dan de gelegenheid zich voordoet, dan werkt dat. Maar het houdt ons actief, namelijk. Als we het woord van God, of op zijn minst dan bedoel ik dan gewoon het evangelie, kennen. Als ons hart daarmee vol is, zal ik maar zeggen, dan als er een gelegenheid zich voordoet, dan loopt de mond daar ook wel van over. En het aardige is dat ook op het moment dat de tegenstander ons benadert, want dat kan natuurlijk ook goed, dan ook dan komt het woord Gods eruit. Ook dan hebben we Bijbelse waarheid. Of zoals het in Colossenzen staat, uw woord zij te alle tijden met zout besprengd. Dat komt op hetzelfde neer, want zout is een beeld van, nou laat ik maar zeggen, het woord van God dan. Eigenlijk van de geest, maar het komt in de praktijk op hetzelfde neer. Als ons woord met zout besprengd is, betekent dat wij bij gelegenheid inderdaad Bijbelse waarheid spreken. En de keuze om dat te doen maken wij niet op het moment zelf. De keuze om dat te doen hebben wij op voorhand gemaakt. Wij zijn bereid om dat te doen. Dat wil niet zeggen dat we onszelf de mogelijkheden ook daadwerkelijk zouden moeten creëren. Hoewel voor sommigen is dat wel zo. Maar het wil zeggen dat als de mogelijkheid zich voordoet, dat wij inderdaad van die gelegenheid gebruik maken. En die gelegenheden doen zich heus in het leven van een gelovige regelmatig voor. Ja. Maar men moet daartoe bereid zijn. Het stellen van het lichaam tot een levend, God welbehagelijk offer houdt in de eerste plaats in dat we bereid zijn om dat evangelie uit te dragen en met name ook uit te dragen. En eventueel ook, mocht de gelegenheid zich voordoen, dat we ook bereid zijn om uit te gaan, misschien wel een heel eind weg, om dat te doen. Maar het moet onze eerste gedachte zijn om dat te doen, omdat zo ook het evangelie bij ons terechtgekomen is. Misschien is het u bekendgemaakt door uw buurvrouw, dat kan wel wezen. Maar ik bedoel nou gewoon in het algemeen, als vanuit Jeruzalem, zal ik maar zeggen, vanuit het Joodse volk, niet mensen zijn uitgegaan om het evangelie te brengen over de hele wereld, in die dagen in ieder geval, dan zou het ons bij wijze van spreken niet bereikt hebben. Het is omdat die voeten daar zijn. En dat wordt ook over de Heer Jezus trouwens in het bijzonder. Dat is leuk, even tussendoor. Er wordt over de Heer Jezus in het bijzonder gezegd. Hè? Hoe lieflijk zijn de voeten desgene die het goede boodschapt. Want het waren zijn voeten die zo lieflijk waren dat ze het evangelie brachten. Daarom werden zijn voeten gezalfd in Bethanië in het huis van Lazarus, Maria en Martha. Ik kijk even rond. Wie het vat, hè, denk ik altijd. Hè. Daarom werden zijn voeten gezalfd in het huis van Maria en Martha en Lazarus. Door Maria uiteraard. En daarom ging het evangelie via die voeten, al of niet letterlijk, ging het evangelie via die voeten inderdaad in de richting waarin wij op het moment ongeveer wonen. Hè. Dat heb ik nou duidelijk genoeg uitgedrukt. Goed. Hè? Het werd gebracht namelijk. En wij zouden de bereidheid moeten hebben om inderdaad datzelfde te doen, want dat werkt verdedigend. Want dat betekent dat als het ware het woord Gods voor in onze mond ligt, bovenop de stapel in ons hart, zal ik maar zeggen. Als die mond open gaat, komt dat eruit, enzovoorts. Het evangelie, recht tegenover alles wat van de vijand komt. En dat is een heel serieuze zaak. Zodra men begint te praten, jullie als gelovigen, wij als gelovigen, wij moeten dit en wij zouden dat en we moeten zus, we moeten zo. Zelfs dan zou gewoon het evangelie op onze lippen moeten liggen en zeggen, zouden zo moeten zeggen, dat wij zijn gerechtvaardigd, uitgenade en doorgeloven, verder geen gezeur. Dat is een heel goede verdediging. Puur het evangelie. Nou goed. Daarmee dus de voeten geschoeid, maar met alle consequenties van dien. Dan staat er in vers 16, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Dat is natuurlijk een bijzonder eenvoudige uitspraak die hier staat. Het schild des geloofs. Het eigenaardige is dat wij dat schild gewoonlijk wel kennen van ongelovigen. Ongelovigen geloven namelijk ook wat. Niet in de Bijbel, daarom noemen we ze ongelovig, maar ze geloven ook wel wat. En het punt is dat als wij met een Bijbelse boodschap bij hen komen, blijken zij onaantastbaar, men kan ze niet benaderen, alles kerst af, want ze hebben een verschrikkelijk schild om zich heen. Dat schild namelijk van wat zij geloven. Wat niet meer ter discussie staat, zo is het voor hun. Zij hebben uitgedacht, het is zus en het is zo en hier en dat en daar leef ik uit en daar hou ik me aan. Dan kom je er nooit meer tussen. Nou, bij jongere mensen is het eenvoudiger, maar daar is het schild nog niet dik genoeg. Dan wel het eelt. Nog niet dik genoeg. Maar bij oudere mensen is dat een normale zaak. Probeer maar, je zal zeggen, dan heeft hij het weer over de wet. Maar probeer maar eens iemand te benaderen die onder de wet leeft. Moet je eens proberen. Dan kom je niet door. Men heeft zijn vertrouwen daarop gesteld. Ik zeg dus gewoon, daar gelooft men in. Men heeft zijn vertrouwen daarop gesteld. Daar heeft men voor gekozen. Dat doet men al jaren. Probeer daar maar eens erheen te breken. Dat lukt je niet. Of een stok ongelovigen die zich vasthouden aan de zogenaamde wetenschap van de wereld enzovoorts. Die geloven ook ergens in. Weet u wel, dat rotje en die mesthoop, maar daar heb ik het alles over. Daar geloven zij dus in. Dat is dwaas, maar daar geloven zij dus in. Probeer maar eens met Bijbelse waarheid te komen dan. Dat ketst af. Nou, andersom is dat natuurlijk nog veel sterker. Want zij hebben geen poot, heet zoiets, om op te staan, maar wij wel. Wij hebben namelijk het woord van God. Wat wij geloven is niet iets wat we zelf hebben uitgedacht of wat ons wel aardig leek of wel uitkwam. Wat wij geloven is iets wat er al was, voordat wij er waren in elk geval, het woord van God. Het onvergankelijk, het eeuwig blijvende woord van God. Want hoe dan ook, er staat het schild des geloofs, maar geloof is uiteraard geloof in het woord van God. Daar geloven wij in. En dus komen we bij het punt wat we al besproken hebben eigenlijk. Zodra iemand komt met het een of andere interessante verhaal om ons ergens heen te manipuleren waar we nu nog niet zijn, dan kunnen we er altijd checken aan het woord van God. En dan doen we net als de Heer zelf. Dan zeggen we, nou ja, er staat geschreven en daar houden wij dus ons maar aan. De Bijbel zegt zus en dus is het zus. En als een ander dan zo zegt, ja, daar zijn wij niet gevoelig voor. Dat is waar het om gaat. Dat is een schild des geloofs. Geloof dus niet alleen waaruit wij zalig zijn geworden, maar geloof in het algemeen, in het onfeilbare, eeuwig blijvende woord van God. Dat is waar het om gaat. En dat verandert nooit. Ik moet u eerlijk zeggen, maar dat is weer een persoonlijke zaak natuurlijk. Maar dat ik ooit de Bijbel ben gaan lezen en bestuderen, was niet omdat het moest, of ik dacht dat de Heer dat leuk vond, of dat soort dingen meer. Dat heb ik ook wel eens geprobeerd, dat lukte nooit. Daar begreep ik er ook niks van, hè. Dat ging helemaal niet. Maar gewoon om vastigheid te hebben, om te kunnen vasthouden aan dingen die werkelijk onbeweeglijk zijn, zal ik maar zeggen, onveranderlijk zijn. Je moet toch iets hebben om op te bouwen waar je zeker van kunt zijn en waar je op terug kunt vallen enzovoort. Nou, dat is de Bijbel, dat is het woord van God. En op het moment dat wij dat doen, dat wil zeggen, ons geloof stellen in de Bijbel aan zich, dat wil zeggen in zijn geheel bedoel ik, hè? Niet alleen maar in het ene feit, hoewel dat het belangrijkste is, dat de Heer Jezus voor ons gestorven en opgewekt is, maar ons vertrouwen stellen helemaal op het woord van God, daar worden wij inderdaad onaantastbaar. En dat is inderdaad schild des geloofs heet het. Van schild moet je eigenlijk zeggen dat het actief is. Hè? Schild is beweeglijk. Daar kun je alle kanten mee op, waar vandaan de pijlen ook komen, kun je de pijlen blussen, zal ik maar zeggen. En dat veronderstelt inderdaad een betrekkelijke veelzijdigheid. Dat is ook zoiets. Want geloof, ja, je kunt bepaalde uitspraken in de Bijbel kun je geloven, maar de tegenstander zal je ongetwijfeld confronteren dan met uitspraken in de schrift die je helemaal niet kent en waarvan je niks weet. En dat is het probleem. Ik heb het vaak, nou, we hebben natuurlijk niet zoveel met andersdenkenden te maken, maar er zijn er die langs de deur komen, dat weet u toch, hè? Van verschillende kunnen. Nee, weet zoiets? Ja, ook dat. Maar van verschillende richtingen, zal ik maar zeggen. Die komen altijd binnen met schriftplaatsen die in het algemeen bij mensen die zich christen noemen onbekend zijn. En als er dan meteen druk wordt uitgeoefend, ja, dan wordt men onzeker uiteraard. En daarom is het nodig dat wij inderdaad onderwezen worden in de waarheid, de schrift kennen, opdat wij ook zouden weten wat wij geloven. Want het is natuurlijk aardig te zeggen, wij geloven heel de Bijbel, enzovoorts. Dat kan je makkelijk zeggen als je niet weet wat erin staat. Ja. Niettemin beginnen we daarmee, hoor. Want als je gelooft in de Heer Jezus, moet je consequent zijn en zeggen, dan geloof ik heel de Bijbel. Anders kun je die keuze niet maken. Moet je consequent zijn, heel de Bijbel geloven. Maar als je zegt dat je dat doet, en als je dat ook doet, dan moet je je daarna toch op zijn minst op de hoogte stellen van wat je dan gelooft. En van waaraan je jezelf hebt overgegeven, zal ik maar zeggen. En wanneer wij ervaren zijn in het woord der waarheid, de uitdrukking uit Hebreeën 5 was het, geloof ik, hè. Wanneer wij ervaren zijn in het woord der waarheid, dan wordt dat schild, wat hier gesproken wordt, ook inderdaad realiteit. Het schild des geloofs. Wij geloven eenmaal dit, en wij geloven dat, en we bladeren de Bijbel door, en dit geloven en dat geloven. En als het goed is, is daar geen spel tussen te krijgen. Zo gaat dat. En zoals ik al even aanhaalde, toen de Heer verzocht werd, regelrecht door de tegenstander, toen was de afweer van de Heer Jezus altijd dezelfde, namelijk dat van geloof. Namelijk, het was altijd dezelfde, er staat geschreven. En dat gaat dan niet zozeer om een Bijbeltekst, maar het gaat wel degelijk om de dingen waarin de Heer Jezus ook zelf zijn vertrouwen gesteld had. Namelijk in het woord, en hij bleek ermee om te kunnen gaan ook. En dat is dus wat wij inderdaad zouden moeten leren. En als dat zo is, als we daar ervaren in zijn, zal ik maar zeggen, dan hebben we inderdaad dat actieve schild extra boven het borstwapen, zal ik maar zeggen, en de helm der zaligheid, of hoe het allemaal maar heten mag. En dan zien we een pijl aankomen en zeggen, even het schild die kant op, enzovoort, want er staat geschreven. Dat is de gedachte. Dat is dus inderdaad een actieve zaak. Schild des geloofs. Geloof is geloof in de Bijbel natuurlijk, maar uiteindelijk komt dat apart wel aan bod in vers 17, namelijk het zwaard des geestes. Maar geloof is niet alleen geloof in de Bijbel, maar van daaruit ook daadwerkelijk geloof in onzienlijke dingen. En dat is ook een uitdrukkelijk de Bijbelse definitie van geloof. Hè? Geloof is natuurlijk vertrouwen, maar in ons geval, het geloof wat de Bijbel kent, het Bijbelse geloof, is geloof in de dingen die men hoopt, die men verwacht voor de toekomst. En dus een geloof in de dingen die men nog niet ziet. Dat was Hebreeën 11, in ieder geval de eerste verse. Hè? Geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt, een bewijs, maar het is ook vaste grond van zaken die men niet ziet. En eigenlijk, dat blijkt uit de toelichting, een grond voor zaken die men nog niet ziet en die men dus, volgens een andere schriftplaats, verwachtte met lijdzaamheid. Geloof is geloof in onzienlijke dingen en bovendien is het geloof in dingen die in de toekomst aan ons zichtbaar gemaakt zullen worden. En dan ben ik bijna weer bij het volgende punt, want het haakt heus allemaal in elkaar. Maar het gaat erom dat wij aanmerken, om het dan met 2 Korinthe 4 te zeggen, wij hebben altijd goede moed, staat aan. Al staat het lied niet in de bundel. Toch? Houdt er de moed, dan staat er niet in, houdt er de moed maar in, denk ik. Dat is te oud, denk ik al, dat is alweer vervallen. Maar dat, ja, daar hebben we het nog eens over. Maar wij hebben altijd goede moed, dat is wel degelijk zo. Maar dat is alleen zo wanneer wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men niet ziet zijn eeuwig, onvergankelijk dus. En de dingen die men ziet zijn tijdelijk. En het probleem is dat de natuurlijke mens natuurlijk alleen vertrouwt wat hij ziet. Zelfs wetenschappelijke, alleen vertrouwen op dingen die hij ziet. Maar de gelovige vertrouwt op dingen die hij niet ziet, maar die hij in de toekomst wel zal zien. Dat is een kwestie van tijd, hè. Wij merken de dingen die men niet ziet. Geloof dus in onzienlijke dingen, en dat maakt ons ook immuun voor alle omstandigheden. Als u begrijpt wat ik bedoel. De tegenstander komt tot ons ook via omstandigheden. Die tegenstander zal tot ons zeggen, heb je dat dan niet gezien? En dat dan? Enzovoort, dan worden wij geconfronteerd met zichtbare omstandigheden. En het punt is dat je de neiging hebt, wij hebben het allemaal denk ik, dat we de neiging hebben om die dingen naar aardse normen, zal ik maar zeggen, gewoon als natuurlijk mens, om die dingen dan te beoordelen, in te schatten enzovoorts. En dan zeg ik niet dat dat verkeerd is, maar als we niet anders doen dan dat, zijn we ineens zeer kwetsbaar geworden. Wij geloven namelijk in dingen die men niet ziet. Ik moet altijd denken aan het voorbeeld uit de, ik weet niet eens meer waar het was, de Oud-Testamentische geschiedenis, van dat men dacht dat Samaria zou worden ingenomen. En toen opende de Heer de ogen van de man in kwik, ik weet niet eens meer wie het was. Maar het is al zo lang geleden. Maar goed, maar toen opende de Heer de ogen van bepaalde mensen. En toen werd er vastgesteld, die met ons zijn, die zijn meer dan die tegen ons zijn. Toen bleken er nog wat meer legers aanwezig te zijn. Maar het waren, laten we zeggen, hemelse heerlegers dan. Hè? De vele tienduizenden der engelen of zoiets. En dat zou je als natuurlijk mens niet in de begroting meenemen. Maar het is er wel. En dat is maar waar het om gaat. Wij vertrouwen niet op omstandigheden, maar we natuurlijk, dat zeggen we ook vaak, maar we zouden ons ook niet moeten laten intimideren door omstandigheden. Wij geloven namelijk in dingen die men niet ziet. En uiteindelijk is het zo, maar dat is de redenering in bijvoorbeeld Hebreeën 12, uiteindelijk is het zo dat die omstandigheden zich dikwijls aan ons voordoen, maar dat het de bedoeling is dat we juist dan leren te vertrouwen op die onzienlijke dingen. Leren te vertrouwen op de Heer, juist tegen de omstandigheden in. Dan leren wij dus dat schild te gebruiken. En dat is uiteraard ook de bedoeling. Schild des geloofs. Zodat alle zichtbare argumenten, zichtbare omstandigheden geen invloed op ons zouden hebben. Het is trouwens opmerkelijk hoe vaak gesproken wordt over zekerheid en geloof in verband met elkaar. Hè. Er wordt, wat heb ik hier in de buurt? Colossense heb ik in elk geval in de buurt hier. Colossense 1 vers 23. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast. Dat is dus 3 keer hetzelfde. Hè. Blijven, gefundeerd zijn, vast zijn en dan nog een keer. En niet bewogen wordt, dus de 4e keer dan, niet bewogen wordt van de hoop des evangelies. En u weet, wij hopen op de dingen die nog niet gezien worden, die wij geloven. Dat is de redenering natuurlijk van Romeinen 8, feitelijk. Maar inderdaad, indien maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het wel gepredikt is, enzovoort. Colossens 1 vers 23 en 2 vers 5, Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. En dan vers 7, geworteld en opgebouwd, dus twee keer hetzelfde als gefundeerd, hè? Geworteld en opgebouwd in hem en vastgemaakt, bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, met dankzegging enzovoorts. Vaststaan in het geloof, want dat is inderdaad onze vaste grond en de zekerheid die we hebben. Ik moet erbij zeggen, bovendien, dat waar wij werkelijk actief in de strijd betrokken worden, daar worden wij geacht inderdaad het schild te hebben, de koppel, de riem te hebben, het schoeisel aan, de helm der zaligheid enzovoort. Maar de actieve strijd gebeurt uiteraard met de armen, zodat de ene arm heeft het schild en de andere heeft het zwaard. De ene is het schild des geloofs en de andere is het zwaard des geestes, namelijk het woord Gods. Maar geloof is in het woord Gods, dus dat zijn twee dingen die inderdaad met elkaar samenhangen. De actieve strijd bestaat daaruit, uit het omgaan inderdaad met dat woord van God. Wat wij geloven en waarin wij ook in ieder geval tot op zekere hoogte de weg weten. Liefst zo goed mogelijk uiteraard, is de bedoeling. En dat is de actieve strijd. Dat blijkt uit de andere term die je ongetwijfeld goed kent. Dat is die uit 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6, waar de apostel Paulus schrijft aan Timotheus. En zegt in vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs. Bestaat er dan ook een verkeerde strijd des geloofs? Nee, de strijd des geloofs is de goede strijd. En de verkeerde strijd is een strijd om andere dingen dan geloof in het woord van God. Dat is een andere strijd waar wij als mens gewoon in betrokken zijn, eventueel. Maar dat is niet de strijd des geloofs en ook niet de strijd van de christen. Dat is de strijd van de mens als zodanig en daar hebben we dikwijls ook mee van doen. Helaas, maar dat is nou eenmaal zo. Maar hier staat strijd, de goede strijd, namelijk die des geloofs. De strijd des geloofs en dus grijp naar het eeuwige leven. Niet omdat men dat niet heeft, maar juist omdat men het heeft. Daarom zou men er naar moeten grijpen. Dat wil zeggen, men zou zich daarna moeten uitstrekken, maar zo staat het in Filippenzen. Men zou zich moeten uitstrekken namelijk naar die onzienlijke dingen. Want dat eeuwige leven is uiteraard dat onzienlijke leven, maar daarheen zou men zich moeten uitstrekken. En dat is precies de strijd. De strijd des geloofs is in de praktijk niks anders dan dat wij recht en duidelijk voor ogen houden dat wij eeuwig leven hebben ontvangen in Christus, dat wij zaligheid hebben ontvangen, zal ik maar zeggen. En de strijd bestaat eruit dat we die zekerheid ook vasthouden en daar dagelijks uit leven, in het bewustzijn van wie wij in Christus en door genade en door geloof geworden zijn. En als daar zoveel nadruk op gelegd wordt op de strijd des geloofs, dan betekent het automatisch dat de strijd er juist daarin bestaat, dat de tegenstander ons daarvan af wil brengen. Wil ons brengen bij het loslaten van het woord van God. Wil ons brengen bij het argumenteren, niet vanuit geloof, maar uit gewoon vanuit menselijk denken, menselijke argumenten. En dan gaan wij ongetwijfeld voor den spreekwoordelijke bijl. Zo gaat dat. De strijd des geloofs is vasthouden aan geloof. En nu ik het er toch over heb, helemaal in de praktijk blijkt het altijd te gaan om geloof in de waarheid en dus geloof in de genade. Want de strijd wordt in veruit de meeste gevallen uitgestreden op dit punt. Dat punt van genade of wet. Oude mens of nieuwe mens namelijk. Het is altijd dat. En verachteren in de genade, wat we straks hebben aangehaald, betekent altijd dat men die strijd des geloofs verliest. Dat men niet gelooft wat God gezegd heeft. Namelijk dat we daarvan bevrijd zijn, dat we daar buiten geplaatst zijn, dat we in de vrijheid geplaatst zijn en dat soort dingen meer. Ik zal maar zeggen, 9 van de 10 keer gaat het daarover, over die kwestie. Wet of genade. Maar genade ziet men niet, genade kun je geen eer mee inleggen, in tegendeel. En daarom laat de mens dat met groot gemak los. Dat is een zwakke punt, ja. Nou goed. Dezelfde gedachte van die strijd des geloofs vinden we natuurlijk ook letterlijk in 2 Timotheus 4 is dat. 2 Timotheus 4, waar de apostel zegt in vers 7, ik heb de goede strijd gestreden en daarna ik heb het geloof behouden. Zodat ook daar de strijd is des geloofs, Een strijd ook om te blijven leven uit geloof. Uit geloof in onzienlijke dingen. Een strijd dus om altijd te blijven aanmerken de onzienlijke dingen. Maar om terug te keren tot de algemene gedachte. Geloof is wat ons immuun maakt, maar het is ook wat de tegenstander zo mateloos irriteert. En ik kan het goed begrijpen, en dat is omdat anderen, ongelovigen, wel degelijk ook van alles geloven, zich daaraan vasthouden, zeggen, zus en zo heb ik het, voor mij is dat de waarheid. Het is natuurlijk geen waarheid, maar voor hen is dat de waarheid, hoewel de wereld geen waarheid kent en men kiest het zelf. En als je daar tegenop moet boksen, ja, dan kom je nooit erheen. Maar andersom is het natuurlijk van groter belang, waar wij ons vasthouden aan het woord van God. In bijzonder en onzienlijke dingen in het algemeen zijn we inderdaad immuun voor de tegenstander. Goed. Schild des geloofs dus. Ik moet er nog wat van zeggen, want een van de mooiste uitspraken in dit verband over het geloof vinden wij in 1 Johannes. 1 Johannes, de eerste Johannesbrief. Hoofdstuk 5. Nou lees ik even vanaf vers 3, waar staat, want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. Ja, zijn woorden. Dus niet de wet hoor, uiteraard. Maar al wat God geboden heeft, uiteraard. Het woord Gods dus. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. De wet was dat wel namelijk, maar deze niet. Het is namelijk gewoon het evangelie uiteindelijk. En dan staat er, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Overwint de wereld, de kosmos. De wereld die in de macht van de duisternis ligt, die beheerst wordt door Satan enzovoorts. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dat is natuurlijk heel fundamenteel zo, omdat de wereld voorbij gaat. De kosmos is maar een tijdelijke zaak, zal ik maar zeggen. En wat uit God geboren is, heeft eeuwig leven. En wie overleeft, heeft gewonnen. Want het is een strijd op leven en dood, hè? Dus dat is in elk geval zo. Maar daarna komt er een toelichting en er staat er, en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. En dan nog een keer vers 5, wie is er die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Enzovoort natuurlijk, maar de gedachte is dat geloof inderdaad de wereld overwint. Omdat het geloof is in eeuwige, in onvergankelijke dingen. En wie daarin gelooft en daar dus mee vereenzelvigd en geïdentificeerd wordt, wel, die overleeft uiteraard die oude vergankelijke wereld. Dat is het hele verhaal. Het is dus eigenlijk een vanzelfsprekende zaak, maar het geldt in elk opzicht. Geloof is het wat de wereld overwint. En aan de andere kant, nu we hier in de buurt zijn, blader ik even terug naar 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. Vers 8 en 9, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, zie je, er is er maar uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En als de keuze op je valt, ben je nog niet jarige, dan heb je een boze dag, betekent dat, hè? Maar hij zoekt wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, of in gewoon Nederlands, wederstaat hem. Daar heb je hetzelfde wederstaan als in Efeze 6. Hè? Wederstaat hem, vast zijnde in het geloof. En dat is uiteraard geloof in het woord Gods en in de onzienlijke dingen. Wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Dat betekent gewoon dat onze broeders en zusters in de wereld in het algemeen altijd ten prooi waren aan deze vijand. En de enige manier om hem te wederstaan is inderdaad geloof. Vast zijnde in het geloof. En de volgende zin is, de God nu aller genade. Zie, zo hangt dat met elkaar samen. Waar we staan in de genade en leven uit geloof, zijn wij zonder meer onkwetsbaar voor de tegenstander. En dan weer even terug naar Efeze 6. Er staat in vers 16, bovenal aangenomen hebbende, en dat bovenal duidt inderdaad op het belangrijkste, hè? Het schild des geloofs, met het welk gij al, let op, al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Vandaar dat bij een andere gelegenheid nauwelijks meer genoemd wordt dan dit schild. Feitelijk is ook niet meer nodig, als het er nog helemaal over gaat, want het komt altijd op dat geloof aan natuurlijk. Maar er staat ook met het wel, gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En de uitdrukking de boze, die kennen we uit Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar ik bid dat gij hen bewaart van de boze. En die God aan wie dit gebeden werd, geeft ons inderdaad dit schild. Het schild des geloofs, met het wel gij al de vurige pijlen des boze zult kunnen uitblussen. En dan vers 17, en neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes. Nou, helm der zaligheid, dat lijkt me helemaal een duidelijke zaak. En helm staat op het hoofd en heeft dus te maken met onze gedachten, onze gezindheid, ons denken in het algemeen. En het belangrijkste aspect daarin zou moeten zijn de zekerheid van deze zaligheid in de eerste plaats. We zijn weer bij het oude thema, de zekerheid van dat wij kinderen Gods geworden zijn enzovoorts. Maar nog een ander aspect van zaligheid komt hier kennelijk aan de orde. Want zodra die zaligheid een praktisch begrip wordt, dus niet alleen het feit aan zich dat we deel hebben aan de zaligheid in Christus, hè, maar zodra het een praktisch begrip wordt, dan heeft zaligheid ook te maken met het eventuele loon wat wij in de toekomst hopen te ontvangen wanneer wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Want ook dat heet zaligheid. Het mag dan zo zijn dat wij zalig geworden zijn uit genade en door het geloof. Efeze 2, neem niet weg dat er ook staat, bewerkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Alleen in dat geval gaat het om zaligheid als een meer praktisch begrip. Namelijk, het heeft daar te maken met het loon wat we eventueel in de toekomst zullen ontvangen. En de gedachte is namelijk hier dat die helm der zaligheid van doen heeft met ons denken, met onze gerichtheid zal ik maar zeggen. En dat zou een gerichtheid moeten zijn, namelijk op die vergelding des loons. Dat wat ons ook hier overkomt, hoe zwaar wij wellicht ook moeten strijden en wellicht hoezeer wij ook lijden, want dat kan er ook nog het gevolg van zijn in vele gevallen, dat inderdaad als resultaat daarvan ons heerlijkheid zal geopenbaard worden, want wij zijn verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Of het lijden van deze tegenwoordige tijd bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der zaligheid inderdaad, ja. Zie, het gaat om het resultaat. En het punt is natuurlijk dat wij hier weliswaar nauwelijks resultaat zien. Wij zouden graag anderen het evangelie brengen, anderen voor de Heer winnen. We zouden graag invloedrijk zijn te midden van onze broeders en zusters. En ik zeg niet macht uitoefenen, ik bedoel gewoon, we zouden graag tot zegen zijn voor anderen. En in de praktijk blijkt dat de meeste anderen zelfs niet eens door ons gezegend worden, maar zelfs aanstoot aan ons nemen, ondanks onze goede bedoelingen. Met andere woorden, alles wat verkeerd kan gaan. Wie zei dat ook alweer? Murphy, dat is mijn broer. Nou ja, laat maar zitten. Maar alles wat verkeerd kan gaan, gaat ook gewoon verkeerd. Dat wil zeggen, het is niet een zaak die echt resultaten geeft in ons leven hier. Dat is nou eenmaal zo. Maar het is ook niet echt de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat wij leren daar overheen uit te zien naar de zaligheid die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. Op grond van de zaligheid die wij nu reeds ontvangen hebben. Dat is de gedachte. Vandaar dat het weliswaar hier heet de helm der zaligheid, maar in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 heette het de helm van de hoop der zaligheid. En dan wordt dus uitdrukkelijk gezegd dat onder die zaligheid moet verstaan worden niet de zaligheid zover wij die nu al ontvangen hebben, maar de zaligheid voor zover die ons in de toekomst gegeven zal worden. En dat is nadat wij geopenbaard zijn voor de rechterstoel van Christus. En let maar eens op, het woord zaligheid wordt in de schrift heel wat keren gebruikt. Ook daarvoor. In de nieuwe vertaling zie je dat niet, want er staat er geloof ik altijd maar behoudenis of zo. En daarmee wordt het begrip dan wel erg beperkt. Ten onrechte. Want het zaligheid houdt in het behouden zijn als zodanig, maar ook houdt het in alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. De uitdrukking van 2 Petrus 1. En het staat dus ook inderdaad voor eventuele toekomstige heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Daarop zouden wij moeten zien. Dat zouden wij ons altijd bewust moeten blijven. Dat we niet werken aan het bestaan hier of zo, maar dat het resultaat van onze dienst aan de Heer, het resultaat van onze strijd ook uiteindelijk gezien zal worden in de toekomst. En dan heet het dus de hoop der zaligheid. Maar neem niet weg dat het in de eerste plaats gaat om de zekerheid daarvan, dat wij behouden zijn, maar daar gaat het altijd in de eerste plaats om. Maar vervolgens ook de zekerheid dat wij daarvoor, voor onze strijd, voor ons lijden, voor onze dienst aan de Heer in het algemeen, ook beloond zullen worden. En dat gaat natuurlijk moeilijk als ons wordt wijsgemaakt dat wij straks geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, om daar gestraft te worden voor alles wat wij verkeerd gedaan hebben. Zeker voor al die dingen die we verkeerd gedaan hebben sinds dat we een kinderen van God waren. Want dan mag je natuurlijk helemaal niks meer verkeerd doen, dat weet u toch, hè? Maar sommigen denken dat. Nou, dan is er helemaal geen hoop der zaligheid. Dan is die helm dus wel helemaal verdwenen. Dat is het verhaal. En ik geef het maar als voorbeeld, want waarom zou ik u een heel scala geven van allerlei redeneringen die zo in de loop der tijd de ronde doen om ons die helm van het hoofd te slaan, hè? Nee, het hoofd, ja, niet de hoofd, ja. Ja, want dat is inderdaad waar het om gaat. Neem dus de helm der zaligheid en daarna wordt er genoemd het zwaard des geestes. Er staat helemaal achteraan. Dat is waarschijnlijk zo, omdat het zwaard geacht wordt bediend te worden. Daar moet mee gezwaard worden, maar daarin zal men geoefend moeten zijn. En daarom staat er wellicht het laatst, want dat neemt inderdaad in ieder geval tijd voor de oefeningen. Toch? Ja, er zit weinig anders op. Maar niettemin, het zwaard des geestes, dat zwaard is niet de geest overigens, maar dat betekent uiteraard het geestelijk zwaard, en dat staat er ook bij, het welk is het woord Gods. Dus het meest actieve, het meest bewegelijke aan heel de wapenrusting, dat is de Bijbel zelf. En daarmee zouden we moeten kunnen omgaan, daarin zouden wij de weg moeten kunnen vinden. En als wij dat kunnen, dan zal het ook dikwijls zo zijn dat als men ons iets probeert wijs te maken, dat we op voorhand kunnen zeggen, dat kan niet, want in de Bijbel staat, enzovoort. Dat is het, hè. Daar moet je dus dan wel mee om kunnen gaan. En bovendien, er zijn er die ons proberen te bestrijden met een Bijbel in de hand. Zo van, er staat hier, dan zouden wij toch op zijn minst moeten weten waar er wat anders staat. Om het maar eenvoudig te houden. Maar beter nog, wij zouden moeten weten wat het betekent. Niet alleen dat het er staat, maar ook waar het staat, in welk verband het er staat, tot wie het gezegd wordt, en meer van dat soort zaken. Dat zouden we eigenlijk gewoon zo moeten kunnen. Maar omgaan met een zwaard is natuurlijk bepaald geen eenvoudige zaak, maar er staat tegenover dat wanneer men op verkeerde wijze met een zwaard omgaat, dan richt het meer kwaad aan dan goed. Dat weet u toch ook, hè? Levensgevaarlijk. Ik ken iemand die zag een andere nogal moeilijk met het bestek omgaan, met het mes, en zei toen, pas op, snij niet in je rug. Maar, hè? Maar zulke dingen, bij wijze van spreken dan, kunnen gebeuren. En er zijn er inderdaad, die gaan met de Bijbel om en snijden bij wijze van spreken in hun rug, of op zijn minst in hun eigen vingers. Dat gebeurt ook. En men zou daar dus inderdaad in geoefend moeten zijn. Maar goed, het blijft een gevaarlijke zaak. Aan de andere kant is het zo, dat wil ik er ook graag bij zeggen, het is een zwaard. Het is niet maar een werktuig, het is uitdrukkelijk een zwaard. En dat heet zo, omdat het inderdaad scheiding maakt. Het snijdt namelijk aan minstens twee kanten. Dat staat in de Bijbel namelijk. Een tweesnijdend scherp zwaard. Het snijdt inderdaad aan twee kanten. Maar het idee is dat het woord Gods de scheiding maakt. In elk geval scheiding tussen ons en deze wereld. Nee, zo staat het in het lied, daarom zeg ik het zo, hè. Scheiding tussen ons en deze wereld. Een definitieve scheiding. Een scheiding tussen licht en duisternis, namelijk. Of als ik het met een meer Bijbelse term zeg, het maakt scheiding tussen ziel en geest. Dat was Hebreeën 4. Maar ziel staat uiteraard voor de oude mens, de hele Bijbel door, in het algemeen. En geest staat uiteraard dan voor de nieuwe mens. Of ziel staat voor een oude schepping en geest staat voor een nieuwe schepping. En dat is inderdaad een heel scherp onderscheid. Een onderscheid wat wij wellicht moeilijk kunnen maken, maar het is een onderscheid wat door de schrift wel gemaakt wordt. En daar gaat het maar om. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd de uitspraak in Johannes. Dat is ook een sterk voorbeeld. In Johannes 1, waar staat, Indien we onze zonde beleiden, hij is trouw en rechtvaardig om ons zonde te vergeven. Dus we hebben dus zonde. En bovendien staat er bij gelegenheid in diezelfde brief. Er staat indien wij zeggen dat we geen zonde hebben. Zo misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar dezelfde brief zegt in hetzelfde verband. Wat uit God geboren is, zondigt niet. Nou, zijn we uit God geboren, dan zondigen we niet. Dan zeggen we, nou dat geloven we dan. Maar daarna zegt hij, ja, maar wie zegt dat hij geen zonde heeft, die misleidt zichzelf en de waarheid is in hem niet. Dan is het weer een leugen. Hoe zit dat nu? Wel heel eenvoudig, men moet onderscheid kunnen maken tussen ziel en geest. Indien wij, maar dat is kennelijk ziel, dat kan niet missen trouwens hoor. Vanzelfsprekend. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf. Dat wij is dan inderdaad onze oude mens uiteraard. Ziel dus. Maar aan de andere kant, als gezegd wordt, wat uit God geboren is, zondigt niet. Ja, dat gaat niet over ziel, dat gaat over geest. Want wat uit God geboren is, is uit de geest geboren. En wat uit de geest geboren is, dat is geest, Johannes 3. Ja, precies. Men moet dus dat onderscheid kunnen maken. Alleen het probleem is, dat begrijp ik ook wel, dat wij in de praktijk dat onderscheid niet zien. En niet kunnen aanwijzen. Maar dat is ook verder niet van belang. Omdat als het werkelijk van belang wordt wat het onderscheid is, dan maakt God zelf de scheiding en zegt, dit is ziel, dat heb ik niet meer nodig. En wat geest is, dat gaat naar boven toe, zou ik maar zeggen. Om het maar eenvoudig te houden dan. U begrijpt toch wat ik nu zeg? Dat ziel, die oude mens, wordt toch afgedankt. Wij leven in een stoffelijk lichaam en we zijn er alles niet tevreden mee, maar laten we het daar alsjeblieft niet over hebben. Hè? Maar voorbij gaat het toch. Zodat wij niet hoeven te weten wat het verschil is. Wij weten dat het beide bestaat, dat het in elkaar bestaat, aan elkaar bestaat, naast elkaar bestaat, of hoe je dat er maar zegt. Maar neem niet weg dat het woord van God ze allebei los van elkaar beziet, ook en beschrijft. En dat voor zover er een splitsing moet zijn, komt dat wel zodra de Heer met die stem des aartsengels met de bezuin Gods ons roept. Want ook dan maakt zijn woord scheiding tussen ziel en geest. Dat is de laatste keer, denk ik dan, wat ons betreft. Maar dat is maar waar het om gaat. En dat is ook wat het in de praktijk altijd doet. Want daar waar het woord Gods gepredikt wordt, zal ik maar zeggen, daar ontstaat dat onderscheid ook. Vanzelfsprekend. Hoe dan ook, het woord Gods brengt verdeeldheid, want het is een zwaard. Dat is weliswaar niet de bedoeling. De bedoeling is dat het eenheid en vrede brengt. Maar dat betekent wel, laat ik het dan eenvoudig houden, dat de rotte plekken, zal ik maar zeggen, dan toch echt eerst uitgesneden worden. Dat is wat er gebeurt. In ons eigen leven wellicht, maar in ieder geval in de schepping als zodanig. Het oude, dat wat er niet moet zijn, dat wordt inderdaad verwijderd, opdat slechts het goede overblijft. Maar ik zeg gewoon dus, de oude schepping wordt verwijderd, opdat slechts de nieuwe zou overblijven. Maar dat is al wat het woord Gods doet. Scheiding maken dus. En dat er dus juist onder christenen zoveel verdeeldheid is, dat komt omdat er zo heen en weer geslagen wordt, alles niet terecht, met het schrift. Natuurlijk maakt dat scheiding. En hoe meer wij het hanteren, hoe meer scheiding het teweeg zal brengen. En hoe meer wij van die schrift geloven en eventueel spreken en leren verstaan, hoe meer het ons zal afscheiden van de wereld. En zelfs van onze broeders en zusters, die nog jonge kinderen in Christus zijn, der melkdeelachtig en niet ervaren in het woord God zoals het staat. Ik bedoel het niet arrogant, maar ik bedoel, ja, iemand moet het toch een keer zeggen. Zo zit het namelijk. Dat verschil bestaat. En dat verschil wordt trouwens ook inderdaad in 1 Korinthe 2, waar het over die melk en vaste spijs gaat, wordt dat daar werkelijk ook beschreven. De verschil is er nou eenmaal. En in Hebreeën, daar gaat het ook over die melk en vaste spijs. Daar staat deze uitspraak over het woord Gods is krachtig en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het maakt scheiding tussen ziel en geest. Dat is wat het doet. Het brengt verdeeldheid. En dat is ook de reden waarom sommigen liever die dat woord Gods en het zwaard dus niet hanteren. Omdat het verdeeldheid brengt namelijk. Het is niet zo prettig om het te doen. Maar als men het niet hanteert, dan mist men een van de krachtigste wapens die hier van die wapenrusting genoemd wordt. En dus, daar kost het onszelf. Dus het is of het een of het ander. We kunnen zeggen, we doen er niks mee. Maar dat maakt ons zelf zwak en de prooi van de tegenstander. En als we het wel gebruiken, dan zullen wij stand houden. Maar het brengt ook heel wat teweeg in de omgeving. Zo is het nou eenmaal. En de keuze hebben we daartussen niet. Een geestelijk zwaar dus. Actief. Het welk is Gods woord. Let op, er staat Gods woord. Voor woord staat niet logos. Al zou je dat verwachten, maar er staat rema. Dat wil dus zeggen dat het niet gaat om het woord dat in de begin was als zodanig, maar dat het gewoon gaat om de gesproken en ook geschreven woorden Gods. En dus wel degelijk gewoon de Bijbel. Dat woord is het. Dat wat wij dus ook hanteren, zal ik maar zeggen. Maar dat bleek uit het verband, uiteraard al. En dan als laatste wapen wordt genoemd, dat is het meest omstreden wellicht ook, maar het minst tot de verbeelding sprekend aan de andere kant, omdat je het op een knelbord zo moeilijk kunt uitbeelden. Goed. Vers 18, het gebed namelijk. Met alle bidding en smeking. Twee synoniemen, op het verschil ga ik nou niet in, want het is hier ook niet aan de orde. Het gaat er juist om dat het hetzelfde is. Bidden, namelijk smeken, dat wil zeggen dat het inderdaad gaat om vragend gebed. Want bidden hoeft niet altijd vragend te zijn. Maar door de toevoeging smeking wordt het wel degelijk vragend. Met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Nou, ik heb natuurlijk niet veel tijd meer. En bovendien, een gebed is sowieso een heel apart onderwerp waar ik me nauwelijks aan durf te wagen. Omdat dat het voor ieder persoonlijk verschillend is. Enzovoorts. Maar misschien komt het ook nog eens een keer. Maar wat ik er in ieder geval van zeggen wil, is dat er staat, met alle biddingen smeking, bidden te alle tijd in de geest. Hoezo bidden in de geest? Kun je dan ook anders bidden? Ja, dan wordt het moeilijk. Kijk, wij zijn in de geest. Wij leven in de geest. En als het niet zo is, zijn we niet wedergeboren, zegt Romein 8. Ja. Wij wandelen in de geest, wij zijn überhaupt in de geest als gelovigen. En bovendien weten wij dat de Heer alleen hoort naar het gebed van een gelovige. Dus bidden in iets anders dan de geest of bidden niet in de geest bestaat in die zin dus niet. Maar het punt is dat dat ook niet de betekenis is. Op een andere manier dan als wedergeborene, als kind van God tot hem bidden, is nou eenmaal onmogelijk. God hoort niet aan een wereld waar die heeft losgelaten en in duisternis heeft achtergelaten enzovoorts. Het wacht is dat de wereld naar hem hoort. En intussen bidt God tot de mens. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En de wereld is antwoord daarop schuldig. Nee, het punt is dat bidden in de geest hier een heel andere betekenis heeft. Het gaat er namelijk om, dat blijkt ook, want staat er trouwens achter eigenlijk, al ontgaat ons dat dikwijls ook. Het gaat erom dat hier niet gedacht wordt aan wat wij dan gewoonlijk een gebed noemen. Namelijk een uitgesproken gebed. Geformuleerd. Ik bedoel niet een formulegebed, maar ik bedoel zo, we hebben duidelijke zinnen. Weet je wel, en dan vragen we aan de Heer, al of niet gedetailleerd, vragen wij hem om bijstand in bepaalde zaken of wat dan ook. Daar gaat het hier niet om. Want dat is niet gebed in de geest, dat is gewoon gebed. Dat is letterlijk gebed. En wat hier staat is dus geestelijk gebed. Gebed in de geestelijke, maar daarmee de hoge betekenis van het woord. Ik had net nog even een gesprekje in de pauze met iemand die zei, ja, ik hoor wel vaak over dat de beloften aan Israël geestelijk worden toegepast op de gemeente, maar iedereen die het zegt, of de meesten die dat zeggen, hebben daarbij de gedachte dat dat op een lager niveau gebeurt, maar dat is het niet. Geestelijk toegepast op de gemeente wil zeggen op het allerhoogste niveau wat er is. En zo is het ook. Een betere toepassing heet het ook, en zo staat het letterlijk in Hebreeën, hè? Betere beloften, beter verbond en hoe dat maar heten mag. Nou, zo is het met het geestelijk gebed ook. Biddende in de geest, dat wil zeggen dat het gebed is in de geestelijke zin van het woord. En dat betekent dat het een gebed is ongeveer zoals Romeinen 8. Namelijk onuitsprekelijk. Namelijk een gebed wat helemaal zonder woorden is. En dat is veel belangrijker, wil ik u eerlijk zeggen. Want veel belangrijker dan dat wij af en toe al of niet op vaste tijden, al of niet gedurende bepaalde tijd, de Heer vragen om allerlei zaken die wij als een boodschappenlijstje eerst hebben verzameld, want zo voel ik dat. Ik zal niet zeggen dat zo zie ik dat, maar voor mij zou het dat zijn. Hè? Maar veel belangrijker dan zo'n gebed is dat wij ons leven lang, dag in dag uit, zeg maar gewoon dus van minuut tot minuut, ons bewust zijn van onze afhankelijkheid van Hem en ons bewust zijn van onze relatie met Hem en daaruit leven. Ik heb eens iemand gekend, wiens naam ik nou helemaal niet wil noemen, maar die zei altijd bij gelegenheid, passend onpas denk ik wel eens, die zei altijd, Heer zie neer. Dat kost een gebed wat er is. Wat zei je? Wat zei je? Nee toch? Nou goed, er was iemand die dan zei, o Heer, zie neer. Het kortste gebed wat er is, maar het is het meest reële gebed wat er is, omdat het een spontane uitdrukking is, niet van een gedachte of van een overlegging, maar gewoon van de situatie zoals die bestaat. En dat zouden we ons altijd bewust moeten zijn, dat de Heer altijd op ons neerziet enzovoort, en dat we daarop vertrouwen. Dat is bidding en smeking in de geest. Dat wil zeggen, wij verwachten het. Niemand weet ooit wat dat is. He? Maar wij verwachten het altijd, en we verwachten dus alles, altijd van Hem. Niet op het moment dat we daarom vragen, ook niet omdat we er ooit om vragen, al is daar niks mis mee hoor. Leg mijn woorden niet verkeerd uit. Maar het gaat erom dat heel ons leven een gebed zou zijn. Maar dat staat er ook. Want er staat, met alle bidding en smeking bidden te alle tijd in de geest. En voor dat doel, tot hetzelfde, hè, voor dat doel, wakende. En zeg nou niet, dat is gewoon dat je een stuk van je nachtrust opoffert om te bidden, want dat maak je mij niet wijs. Dat kan overdag ook wel. En voor de gemiddelde arbeider, zal ik maar zeggen, is er altijd wel een gelegenheid om gewoon onder het werk door, al ben je maar onderweg naar de postkamer, zal ik maar zeggen, voor de ambtenaren dan, om onderweg een gebed te plegen, om te bidden. Waarom niet? Dat kan altijd. Daar hoef je je nachtrust niet voor op te offeren. Ik zou niet weten waarom het moet. Maar er staat er ook niet. Dit waken is net zo goed. Het waken zoals we er straks al even tegenkwamen. Zijt nuchter en waakzaam enzovoorts. Attent zijn, weten wat er aan de hand is. En tegelijkertijd je afhankelijk stellen van de Heer. Dat is het. Je bewust zijn van wat er gebeurt. Bewust zijn ook van de strijd, van de vijand, van al wat er aan de gang is. En tegelijkertijd weten je verticale verbinding met de Heer en daaruit leven. En het zal vanzelfsprekend zijn dat je bij gelegenheid dat dus ook inderdaad verbaliseert. Dat wil zeggen dat je het af en toe ook inderdaad met de mond zegt. En dus komt tot een gebed, een concreet gebed. Niet meer een geestelijk gebed, maar gewoon een letterlijk gebed bedoel ik, hè. Nee? Maar dat hoeft niet. Er zijn er zelfs die komen zo wel dat ze schreeuwen tot God. En dan bent u een goed gezelschap, want de Heer Jezus zelf deed dat ook. Hebreeën 5. Maar het belangrijkste is niet dat hij dat deed, dat hij schreeuwde tot God. Maar het belangrijkste is dat hij zijn leven lang in afhankelijkheid van zijn hemelse vader geleefd heeft. En dat is bidden en waakzaam zijn. Er staat er ook, tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid. Met alle gedurigheid, dat is niet een deel van je nachtrust dan, als het nachtrust zou zijn, dan zou het je hele nachtrust kosten, altijd. Bij een andere gelegenheid staat er gewoon bid zonder ophouden, dan wordt het toch 4:30, broeder, en later. Hè? Maar bid zonder ophouden, dat kan natuurlijk ook niet, tenzij dan dat dit gebed bedoeld is. En daar gaat het om, leven uit genade, alle dag. Wil zeggen dat we ook alle dag en altijd ons afhankelijk stellen van die Heer en zijn genade. En als de hulp komt, komt het uiteraard ook uit de rijkdom van zijn genade en van de genadetroon. De hulp te bekwame tijd, weet u wel, uit Hebreeën 4. En dat is waar het hier over gaat. Dus met alle bidding en smeking bidden het alle tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Dat kan heel goed. Want wij stellen onszelf afhankelijk van de Heer en we zullen ons bewust moeten zijn dat al die andere heiligen ook alleen afhankelijk zijn van de Heer. En als we voor ons hulp verwachten van Hem, dan kunnen wij ook hulp verwachten van Hem voor onze broeders en zusters, of niet soms. Of hadden we daar nog niet aan gedacht? Want die leven allemaal net zo, als het goed is in elk geval. En dan verwachten we ook van de Heer dat hij Paulus nabij zal zijn en Paulus de gelegenheid zal geven in de opening zijns monds om met vrijmoedigheid de verborgenheden van het evangelie bekend te maken waarvan hij gezant is in een keten en dat soort dingen meer. Ja, dat is maar waar het om gaat. Dat wil zeggen dat we voor alle omstandigheden, ook niet alleen voor onszelf, maar voor al onze broeders en zusters, de hulp verwachten alleen van de Heer. En waar dat een levenshouding is, maakt het ons immuun voor de tegenstander. En dat is maar waar het om gaat. Daarom is het een wapen. Er staat toch niet, bid dat de Heer je een wapen zal geven als het een boze dag is of zoiets. Als er problemen zijn, dan vraag je maar en wellicht helpt hij dan. Dat staat er toch niet. Het wapen is het gebed zelf. Maar dat gebed is niet een gebed van een paar minuten, dan wel van een paar uur. Maar het gebed is een levenshouding. En dat maakt ons immuun, omdat het bij wijze van spreken een afweerscherm om ons heen oproept. Daar komt het op neer. En nou ja, om ons heen. Ik bedoel, eigenlijk zit het gewoon allemaal in ons hart en in ons denken. Want daar gaat het om, hè. En waar we ons bewust zijn van al deze geestelijke dingen, waar we ons bewust zijn van onze relatie met de Heer, in het bijzonder onze zaligheid, maar ook in onze praktische levenswandel. En waar we ons bewust zijn dat we afhankelijk zijn van Hem, van zijn geest dus, en van zijn woord. Wel, daar zijn wij inderdaad onaantastbaar voor de tegenstander. Maar men dient attent te zijn. Het is namelijk niet een zaak van af en toe een keertje of zoveel uur in de week, maar het is inderdaad een kwestie van heel ons leven door. Dat is namelijk ons leven. En waar die situatie bestaat, en ik moet erbij zeggen dat dat in wezen helemaal niet zo moeilijk is voor alles wat hier staat. Hè? Het zijn maar dingen waarmee we ons kleden, waarin we ons plaatsen, hè? Waarmee we ons toerusten. Dat is eenmalig en daar blijft het dan bij. Wanneer we zo leven en zo onze positie kennen, dan inderdaad zullen wij weliswaar aangevallen worden. Uiteraard, dat lijkt me een vanzelfsprekende zaak. Maar aan de andere kant, daar zullen wij alles kunnen verrichten en staande blijven. En de verwachting die wij dan hebben, maar dat is de gedachtegang uit Romeinen 5... is dat er na die boze dag, dan komt er wel weer anders en je wordt er nooit slechter van. Want dat moet ik er ook bij zeggen, dat is ook een Bijbelse gedachte. En het is ook wat de meesten van u al uit ervaring zullen weten. Van al die tegenstand worden wij niet slechter. Integendeel, want het bewerkt leidzaamheid en bevinding en hoop. En de hoop wordt niet beschaamd enzovoort. Maar dat is Romeinen 5 uiteraard. Hè? Want wat voor strijd, wat voor lijden, wat voor drukking er ook komt. Als wij die wapenrusting dragen, betekent het dat we niet alleen staande zullen blijven, hoe dan ook. Maar het betekent in elk geval dat daardoor Christus verheerlijkt wordt. En dan betekent het dus ook dat wij leven, wellicht strijden, tot eer van zijn naam en tot prijs zijner genade. En daartoe zijn we geroepen. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor het voorrecht dat we uw kinderen mogen zijn en de rijkdom van uw genade. We danken u dat u ons hebt wedergeboren door dat woord der waarheid. En dat wij eeuwig leven hebben ontvangen, deelgenoot geworden zijn aan die nieuwe schepping en in bijzonder zelfs aan die eersteling van de nieuwe schepping, onze heiland zelf. Wij danken u, Vader, dat we niet overgegeven zijn aan de duisternis en het verderf in de wereld, maar in tegendeel dat wij mogen wandelen in het licht met onze heiland en bovendien dat we mogen weten dat u met uw licht in onze harten geschenen hebt. En we danken u daarom, Vader, dat we behouden mochten worden, maar bovendien ook dat we mogen komen tot kennis der waarheid in overeenstemming met uw wil. We danken u dat u ons op wilt bouwen, ook in het geloof. We danken u dat u ons deze geestelijke wapenrusting gegeven hebt om ons bestand te maken tegen die tegenstander met wie wij van doen hebben. We danken u daarom, Vader, dat we ook deze dag hier bij elkaar mochten zijn. Dat we als broeders en zusters elkaar mogen ontmoeten. En dat we deelgenoot zijn geworden door geloof van diezelfde zaligheid. Van datzelfde evangelie. En ook dat wij ons vandaag mochten bepalen bij die strijd die wij wellicht allen kennen. Maar aan de andere kant in het bijzonder bij wat u ons gegeven hebt om in die strijd te kunnen standhouden. En we danken u dat wij uw woord hebben en uw verzekering dat wij in Christus meer dan overwinnaar geworden zijn. Dat wij deel hebben aan hem die gezeten is aan uw rechterhand, ver boven elke overheid en kracht en naam die genaamd wordt. Wij danken u daarom, Vader, dat we mogen beseffen dat wij op bijzondere wijze begenadigd zijn geworden. Niet alleen doordat wij zalig geworden zijn, maar bovendien ook dat wij uit de rijkdom van uw genade mogen leven, ook dagelijks. En dat wij deel hebben gekregen aan de overwinning die onze Heiland zelf behaald heeft. We danken u voor die grote genade, voor die grote zaligheid die in ons geschied is. We willen u vragen, wilt u ons ook bewaren in de dagen die voor ons liggen? Wilt u ons bekrachtigen met uw kracht waarover uw woord zo dikwijls spreekt? Die kracht waarmee u ons opgewekt hebt uit de dood en deelgenoot hebt gemaakt van het leven van onze Heiland. Wilt u ons daarmee ook aangorden, opdat we inderdaad zouden staande blijven? Dat we ons bewust zouden blijven wie wij geworden zijn. Geeft u ons die overwinning ook op de vijand in overeenstemming met uw belofte en uw woord. Opdat we inderdaad mogen staan blijven en mogen leven tot eer van uw naam. We danken u daarom, Vader, dat we ons zo bij u mogen aanbevelen. In de zekerheid van al die beloften die u ons uit uw rijkdom geschonken hebt. Amen.